Heer in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor Gert, dat hij in ons midden is. Dat hij uw woorden mag doorgeven aan ons. Heer, liefde. Liefde klinkt zo geweldig en overweldigend, maar in liefde zit ook lijden. Heer, wilt u bij Gert zijn? Wilt u hem zegenen bij de woorden die hij spreekt? Wilt u bij ons zijn? Wilt u ons een open hart geven om de woorden te ontvangen die gesproken worden? In Jezus' naam. Amen. Amen.
Dank je wel. Goedemorgen allemaal. Ik zou willen vragen of de lichten daar iets zachter mogen, want ze doen zeer aan mijn ogen en ik kan jullie niet zien. Dank je wel. Spreken over liefde. Dat is nogal een ding. God is liefde, staat er in de Bijbel. Dus als ik over liefde spreek, spreek ik over God. Want God is liefde. Ik kom maar een preek geven over God. Dat is nogal wat. En toch is liefde voor ieder mens, zoals wij hier zitten, en voor ieder mens op deze wereld, iets wat aantrekkelijk is. Daar willen wij naartoe. Dat is als een magneet. Liefde is het misschien wel meest bezongen woord en misschien wel het meest befilosofeerde woord, als dat een goed woord is, vast niet. Het meest met voeten getreden woord. Mensen denken daarover na. Wij allemaal denken daarover na. Liefde. Liefde die je wilt ontvangen. Liefde die je moet ontvangen. Liefde die je mag ontvangen. Maar ook liefde die je wilt geven. Liefhebben. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Liefde die je mag geven. Liefde die je moet geven. Kan dat? Is dat inderdaad zo dat je liefde soms moet geven? Er zijn heel veel verschillende soorten liefde. En om die laatste nog maar even te benoemen, er is liefde voor jezelf. Naast liefde die je ontvangt en liefde die je geeft, is er ook die liefde voor jezelf. Dat je in de spiegel kijkt en dat je durft te zeggen dat je daar iemand ziet die je lief hebt. Dat is waar de meeste mensen misschien wel grote moeite mee hebben. En toch geloof ik dat als de Bijbel ons oproept om de Heer uw God lief te hebben met alles en de naaste als uzelf, dan zit daar toch ook dat in. Dat woord, jezelf liefhebben, die gedachte. En ook misschien wel gewoon die opdracht. Maar dat is niet gemakkelijk. Dat is hetzelfde als dat iemand verliefd wordt op een ander en die zegt, ik hou van jou, dus jij moet van mij houden. Dat kan niet. Daar gaat iets krom op dat moment. Dat voelen we wel aan. Dat voelen we wel aan. Wij hebben voor heel veel verschillende vormen van liefde hebben we dat ene woord. Liefde, met al zijn verbuigingen. In het Grieks en in de Griekse filosofie en in de Griekse geschiedenis zijn daar wel 6 verschillende woorden die daar mee te maken hebben. En zo is daar bijvoorbeeld, waar ook Wim, ik meen in september al over gesproken heeft, de agape-liefde. Ga ik zo nog wel even wat uitleggen. De phileo-liefde. Maar er is ook de storge. Dat is ook een vorm van liefde. En die staat wel 2 keer in de Bijbel. Voor degenen die mee willen schrijven. 2 Timotheus 3 vers 3. 2 Timotheus 3 vers 3. Romeinen 1 vers 31. Maar dan staat er astorgos. De verbuiging waarin mensen zeggen, waarin er gezegd wordt over mensen dat ze geen liefde hebben. Astorgos, dat ze liefdeloos zijn, harteloos. En dan hebben we natuurlijk nog het woord eros, wat we waarschijnlijk ook allemaal wel kennen. Wat de liefde is, die een aantrekkelijke liefde is tussen een man en een vrouw en alles wat hun lichaam heeft. En wat je in de seksualiteit aan elkaar mag aanbieden. En wij lijken dat nogal heel erg te scheiden, zeg maar. Dit is dat, dit is zo. We stoppen het allemaal in een hokje. Allemaal verschillende dingen. Terwijl, dat is echt ook typisch Grieks trouwens. De Hebreeër zegt, het is één verhaal. Het is één verhaal en het hoort bij elkaar. En als je dan het hebt over mensen die harteloos of liefdeloos zijn, ja, dan geloof ik zo dat je lef moet hebben om lief te hebben. Dat je daadwerkelijk iemand moet zijn die de durf heeft, de moed heeft, het hart heeft om lief te hebben. En natuurlijk is het zo, dat zegt de Heer Jezus ook, dat het is makkelijk om degene die jou lief hebben, met wie het klikt om die lief te hebben. Maar met diegene, voor diegene liefde op te brengen, die in eerste instantie totaal niet klikken, misschien wel jouw tegenovergestelde zijn, misschien het leven voor jou wel moeilijk maken. Jezus zegt, als je degene lief hebt die jou lief hebben, wat voor verschil maak je? Wat voor verschil heb je ten opzichte van de fariseeën? Ik zal niet met de microfoon door de zaal gaan, maar even retorisch om voor jezelf erover na te denken. Wie heeft het gevoel dat je het nodig hebt om lief te hebben? Wij hebben het allemaal nodig om geliefd te zijn, te worden. Maar net zo hard geloof ik, en daarom die vraag natuurlijk, geloof ik dat het zo belangrijk is om ook lief te hebben. Lief te hebben is een deel van ons mens zijn, waardoor we zelf weer vervulling ontvangen. Waardoor ons hart vervuld wordt, gevuld wordt. Lief hebben. En als we het dan daarover hebben, over al die verschillende woorden, dan mag ik naast en bij dit hart ook nog mijn eigen hart, wat ik heb uitgeprint, mee. Verkeerde. Dat is helemaal niet de goeie. Ze liggen net precies verkeerd om. Deze. Want liefde, ik doe hem toch even hier in de buurt, even kijken of dat houdt. In de hoop dat hij er niet afvalt natuurlijk straks. Blijf. De liefde moet blijven. Want die liefde, die is een soort van mystiek. Die liefde is ook een vuur. Die liefde is niet altijd even duidelijk. Hoe zit dat met grenzen? Hoe zit dat met helderheid? Waar wel en waar niet? En de hele wereld is daarnaar op zoek. Ieder mens verlangt naar liefde. Ieder mens verlangt ernaar om lief te hebben. En als dat gevonden is, dan geven we daar ook tijd aan en energie aan. Dan vereren we het misschien wel. En eren we het misschien wel. En willen we het ook wel hebben, zeg maar. Als we iets lief hebben, dan zit daar een passie achter. Een verlangen. En dat is niet alleen maar tussen mensen onderling, maar dat is ook heel veel voor dingen. En voor status misschien wel, dat soort zaken ook. Dingen waar we erg van houden, waar we misschien wel verzot op zijn geraakt, maar die ons wel heel erg afleiden van de daadwerkelijke bedoelde liefde. En dat verwart ook wel heel erg. Liefde is ook wel verslavend. Want als je het eenmaal geproefd hebt, dan wil je er meer van, zeg maar. Dat is ook wel een ding. Ik weet nog wel dat ik net tot geloof was gekomen en dat ik bij de familie Romein te Barneveld kwam, omdat ik met Peter, hun zoon, in een bandje kwam te spelen. Nou, hij speelde niks om. En vervolgens kwam ik bij hen thuis en ik was er soms al heel vroeg en zaten we nog met elkaar aan het ontbijt. Ontbeet ik soms mee met hen. En in dat gezin was heel veel interesse en respect en interactie en geïnteresseerd zijn in elkaar. En ik kreeg letterlijk buikpijn van zoveel liefde. Wij kenden dat thuis niet. Ja, natuurlijk, we hadden elkaar wel lief. Maar het daaruit voortkomende van interesse in elkaar, bemoedigen. Van elkaar vragen hoe het is gegaan de vorige dag met iets wat je spannend vond. Allemaal van dat soort dingen. Hele gewone dingen, denk je misschien wel, in jullie gezin. Maar voor mij, net tot geloof komend, was dat echt, dat gaf mij buikpijn. Letterlijk. Maar tegelijkertijd gaf het iets aan mij waarvan ik dacht, oh, dit wil ik meer. En dit wil ik ook leren. Dit wil ik ook gestalte leren geven. Als God liefde is en Jezus God is, is liefde dan ook de bereidheid om de ander te redden, zelfs door lijden heen, heb ik me afgevraagd. Ben ik dan ook bereid om te lijden? Ben ik ook bereid om pijn te ondergaan? Als Jezus God is en God zo in Jezus zijn liefde heeft laten zien, bestaat er dan echte liefde buiten God om? Bestaat er dan echte liefde zonder God? En als God liefde is en onze wereld al eeuwenlang over het algemeen haat, onrecht, oorlog, misbruik, zelfzuchtigheid kent, bestaat er dan liefde en bestaat er dan liefde zonder God? Die echt een verschil maakt. En als de kerk dan over het algemeen zo'n grote mond heeft over liefde, bestaat er dan liefde die echt een verschil maakt in deze wereld? Het zijn allemaal vragen die ik mezelf gesteld heb. Als er buiten God om en zonder God geen liefde is, hoe kan het dan dat het altijd maar zo doorgaat in ons systeem? Dat er zoveel scheuringen zijn, dat er zoveel moeite is, dat er zoveel mensen zijn die niet met elkaar op kunnen trekken. En geloof me, ik preek elke zondag en ik merk elke zondag hoe moeilijk het is om met elkaar in liefde te leven. Om elkaar te blijven respecteren, waarderen, elkaar de ruimte te geven om met elkaar op te trekken, ondanks de verschillen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Boethius, een christelijk laatste Romeins filosoof, 5e, 6e eeuw na Christus, die schreef: Love is a temple, love a higher law. Het najagen van aardse zaken als roem, macht en rijkdom zijn in feite alleen maar pogingen om het ware geluk te vinden. Maar in tegenstelling tot deze zaken, of het toeval of het lot, is God onveranderlijk in zijn liefde. En ik zei het natuurlijk expres in het Engels daarnet, die eerste: Love is a temple, love is a higher law. Want dan kunnen jullie nu zeggen, wie dat ook weer zingt? Juist, you too. Die zingen daarover. En dat liedje dat heet dan One. One love zingt hij, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters and brothers. One life, we're not the same. We got to carry each other. Carry each other. Er is één liefde. En als ik dat even vrij mag vertalen, ik weet niet of hij dat zo bedoeld heeft. Stromend vanuit die ene bloedtransfusie. Daar waar Jezus zijn bloed gaf op Golgotha. En zo mogen we elkaar dragen. En zo mogen we elkaar lief hebben. In waarheid lief hebben. Wat er vaak gebeurt is dat wij de waarheid lief hebben. En dat we dan vergeten elkaar lief te hebben. Maar er is geen, in mijn optiek, geen waarheid zonder liefde. En als er dan al een waarheid is, dan is het die man die tussen ons in staat met die gaten in zijn handen. God is liefde. We got to carry each other. We mogen elkaar dragen, zegenen. En er zijn ook vele andere popsongs. Howard Jones die zong een liedje, What is Love? En dan zegt hij, kan iemand zoveel van iemand houden dat ze nooit meer bang zullen zijn? Dat je je nooit meer zorgen hoeft te maken, dat je nooit meer verdrietig hoeft te zijn. Het antwoord is dat ze dat niet kunnen, niet zo kunnen liefhebben. En niemand kan dat. En daarom vind ik het niet erg dat jij twijfelt, zegt hij tegen zijn geliefde. En misschien laat liefde mensen gewoon zijn wat ze willen zijn. De deur moet altijd open blijven. Liefhebben als omstandigheden iemand van je afleiden. En niet al twijfelend de tijd hoeven door te brengen. al twijfelend, ben ik wel geliefd? Ben ik het wel waard? En al die vragen die wij allemaal wel kennen. De omstandigheden waarvan je denkt, waar is die God van liefde dan? De liefde die pijn doet. En achter zijn vele andere liedjes natuurlijk over liefde. De Beatles zeiden gewoon, she loves you, yeah, yeah, yeah. Dat betekent ja, ja, ja. En Queen die zei, find me somebody to love. Die kon dat zelf dan blijkbaar niet. Er was een meneer René Spietz, die leefde van 1887 tot 1974, dat is best oud geworden, Oostenrijkse psychoanalist. En die man, die wilde in de Verenigde Staten, heeft hij allerlei testen gedaan, die wilde wel eens uitzoeken hoe een mens of een mens kan overleven zonder affectie. Dus hij heeft 20 baby's uitgezocht, daarvan werden er 10 volledig gevoed, nee, ze werden allemaal volledig gevoed in alles wat ze nodig hadden. Maar er waren er 10 van, daar was geen aanraking, geen liefde, geen lieve woordjes. En er waren er 10 van, die hadden alles daarbij, bij en naast voeding, wat er maar te krijgen viel, zeg maar, voor een baby. En nou staat hier tegen de tijd dat de baby's... na 4 maanden werd het experiment gestopt. Tegen die tijd was al minstens de helft van de baby's gestorven. 2 baby's stierven nog na hun redding. Alle baby's waren nochtans allemaal fysiek in goede gezondheid. De andere baby's die een normale verzorging kregen, bleven allemaal in leven. De conclusie was dat affectie levensnoodzakelijk is voor de mens. Wat is liefde? Wat is liefde? Ik las ook iets over iemand die werkt met kinderen en tieners die vrij extreme gedragsproblemen hebben als gevolg van misbruik en verwaarlozing. Deze mevrouw zegt, op een biologisch niveau hebben mensen fysieke aanraking en sociale interactie nodig. Baby's die geen geschikt fysiek contact hebben, ervaren hogere sterftecijfers dan degenen die worden aangeraakt en geknuffeld door hun verzorgers. En in de mate waarin er contact is tussen huid en huid van moeder en baby's, kan de duur van de lactatie van de moeder beïnvloeden. Wij gaan hier doodgewoon vanuit, hè? Want kijk, als de borstvoeding stopt, dan kopen we toch gewoon wat in, zeg maar. Hè? Dat is allemaal geen probleem. Dat is prima, hè? Goed geregeld. Alleen in Afrika is dat anders. En in alle eeuwen tot nu toe was het anders. Maar dus het feit dat huid op huid dus zo voor elkaar zorgt, als het ware in dit geval, dat die liefde doorstroomt, betekent ook dat er meer voeding is van de moeder naar het kind. Fantastisch. Het wijst erop dat aanraking een directe biologische invloed heeft op het overleven van de baby. Maatschappij ontwrichtende, vernielende dingen als liefde er niet is. Ene meneer Cornelis van der Hoeven, die zegt hier, het beginsel van de liefde van het praktisch christendom is ook het beginsel, het zedelijk beginsel, schrijft een beetje ouderwets, van de maatschappij. Het liefhebben van de naaste als zichzelf is niet alleen een les en voorschrift, het is meer dan dat. Het is de wet van de ijzeren noodzakelijkheid, waarvan iedere overtreding met de gang der maatschappij in strijd is en haar noodwendige gevolgen en straffen met zich meebrengt. Het is daar waar liefde ten volle ontbreekt, daar waar liefde niet daadwerkelijk gestalte krijgt, zie je maatschappij ontwrichtende zaken. Is er vernieling? Is er afstand? En dat vind ik wel belangrijk om dat ook te zien. Hè? Je kunt zeggen, wat is liefde? Maar je kunt ook bedenken van, wat is er als liefde ontbreekt? Passiviteit, haat, vernietiging van jezelf, medemens en de aarde. Passiviteit omdat het je allemaal niet meer interesseert. Kou zonder liefde. Wat zijn dan de ingrediënten van die liefde? Dat is, ik heb het gevonden in de werken van de grote filosofen en psychologen die geïnterviewd zijn en waar steekproeven genomen zijn. Nou, die kunnen het weten, hè? Toch? Dan komen ze tot een heel aantal ingrediënten. Genegenheid. In verschillende manieren. Een kind zal je andere manier van genegenheid laten zien dan volwassenen dat doen. Baby's moeten worden aangeraakt en vastgehouden om te kunnen gedijen, staat er weer. Respect en acceptatie zit ook daarin. Bewondering. Bewondering. Mooi, hè? Dat als je een mens ziet, geschapen naar Gods beeld. Hij, die liefde is, heeft ons geschapen naar zijn beeld. En dat je dan denkt, wauw, wat een mooi mens ben jij. Ik was op de GLS en toen kwam Wieger Ketelappen noem ik hem altijd, maar hij heet Sikkema. Wieger Sikkema, die kwam bij me zitten aan tafel. Dus ik zeg, hey, mooie man. Dus hij kijkt zo naar me, zegt hij. Ik zeg, nou ja, ik had ook mooi mens kunnen zeggen, maar je bent een man. Dus ik denk, nou, ik vind je een mooie kerel. Dat had ik misschien beter kunnen zeggen, maar dat vond ik ook weer te hard. Nou ja, zo ga je proberen om dat, zeg maar. Maar ik vind het zo mooi om mensen te zien en mensen te waarderen. En de schoonheid van mensen te zien. Weet je wel? Prachtig. Dat is voor mij wel een steeds weer een training, zeg maar. Om dat te blijven zoeken. Er is altijd iets moois aan iemand. Ook al is hij misschien qua zicht of qua gedrag nog zo afstotelijk voor jou. Dan is de kunst om toch te gaan liefhebben. Respect en acceptatie, bewondering. Elkaar opbouwen, elkaar versterken. Dat zit daar ook in. En trouw natuurlijk. Intimiteit en waardering. Dat zijn de ingrediënten van liefde. Nog even terugkomend op agape en phileo. Phileo staat voor vriendschappelijke liefde. En agape zou dan staan voor de goddelijke liefde. En ik geloof dat dat ook zo is. Maar we kunnen ze niet scheiden. Net zo min als je ten diepste de eros niet kunt scheiden van de agape. En van de phileo. Dat bestaat niet. Ze moeten met elkaar verbonden zijn. En agape zie je ook uitgewisseld staan, zoals de Heer Jezus er zelfs over spreekt, met phileo bijvoorbeeld. Als er dan staat bijvoorbeeld God de Vader die de Zoon lief heeft in Johannes 5 vers 21. Schrijf maar op als je het wil uitzoeken. 5 vers 21 Johannes. Dan staat daar dat God phileo de Zoon. God phileo de Zoon. God houdt van de Zoon. Vriendschappelijk. En in 12:43 Johannes staat, want zij hadden de eer der mensen lief meer dan God, staat het woord agapao, agape. Dat is toch wat, hè? Mensen die gewoon eer lief hebben. En dan staat er agape. Agapao. Dus ze worden gewoon door elkaar heen gebruikt. En het bijzondere wel tegelijkertijd is dat je dus ziet dat in dit geval zij de eer hoger stelden dan God. En tegelijkertijd daar waar de liefde van God ontbreekt in de phileo en ontbreekt in de eros en ontbreekt in alles wat liefde maar is. Dan is het de vraag, is het dan liefde? En er wordt wel eens gezegd, en dat heeft Wim ook hier gezegd, excuus Wim als je dit hoort, dat liefde zou, agape zou de onvoorwaardelijke liefde zijn. Maar dat vind ik een beetje een raar woord. Want als liefde voorwaarden krijgt, is het dan nog liefde? Ik hou wel van je, maar dan moet je wel maat 47 van schoenen aan hebben. Moet je wel met prodent je tanden poetsen. En dan wil ik wel dat je haar lang laat groeien. Dat kan niet. Onvoorwaardelijke liefde is een beetje een raar woord. Liefde is altijd onvoorwaardelijk namelijk. En anders is het gewoon geen liefde. Moet je het geen liefde noemen. Dan is het iets wat jij leuk vindt en fijn vindt en waar je van houdt misschien. Maar het is geen liefde. Gewoon keihard. Dan moet je lef hebben om dat ook gewoon aan te durven gaan met jezelf. Liefde is die goddelijke liefde is gericht op het volledig zichzelf mogen zijn van die ander. Die goddelijke liefde die staat open zo dat je geen enkele voorwaarde stelt. En zo kom ik bij dat tweede plaatje wat ik had meegenomen. Waarin ik zeg, zonder goddelijke liefde. Plak ik het naast jouw hart ook, Rianne. Zo'n beetje, hè. Die voortkomt uit one blood, dat ene bloed. Dat ene offer van bloed, die offerbereidheid, offervaardigheid van Jezus Christus. Die zo, die zo onvoorstelbaar heeft geleden en is gegaan tot in de dood. Zonder voorwaarden. Hij heeft niet gezegd, ja, maar ja, dan moeten ze wel eerst. En dan doe ik het. Nee, hij deed het eerst. En dan komt de rest erachteraan. En die liefde is aantrekkelijk. Die liefde is prachtig. Romeinen 5, vers 8. God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog zondaars waren. En hij heeft zijn vijanden lief en niet alleen zijn vrienden. Die liefde. Onvoorstelbaar. God gaat ook op zoek naar bereidheid bij ons. Of wij bereid zijn. God heeft Abraham bijvoorbeeld, Genesis 22, misschien heb je thuis al gelezen, een enorme belofte gegeven. De belofte van zijn, Abrahams leven. De toekomst van zijn leven. De zegen van zijn leven. En de liefde van zijn leven. En dan komt er een moment dat hij vraagt, ben je bereid je zoon te offeren? Genesis 22. Dan staat er, ik ga verder met mijn jongen. Ze gingen samen verder en toen ze waren aangekomen, ik lees vers 9, bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar. Schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast, legde hem op het altaar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan. Doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. En ontzag, dat moet voortkomen uit die intense liefde. Als daar niet die intrinsieke waarde is van liefde voor God, dan wordt het niet wat. Dan heb je denk ik de bereidheid niet, als ik laat me over mezelf praten, dan is die bereidheid bij mij van verre. En dan wil ik ook niet echt bereid zijn om daar pijn over en voor en van te hebben. Iedereen wordt uit genade, Romeinen 3, vers 24, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Fantastisch. Nog twee teksten en dan stop ik ermee. Johannes 15, ik noem ze. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Dat betekent dat je die liefde, die moet je achtervolgen. Daar moet je bijblijven. Daar moet je de tijd voor nemen. Daar moet je kwaliteit in steken in die ontmoeting met God. Ik vind relatie alweer bijna zo'n mensenwoord. Relatie met God, man. Ik kruip liever weg. Net als Petrus. Heer, ga weg van mij. Wie bent u? Maar de liefde trekt mij weer dichterbij. Want zijn liefde, God is liefde. Die liefde is en blijft een magneet. Blijf in mijn liefde. En dan staat er, je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan wanneer je je leven gaat geven voor je vrienden. Jullie zullen mijn vrienden zijn wanneer je doet wat ik zeg. God houdt van je zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. Wij zitten aan de totaal andere kant van God. Hij is de tegenover. Hij is de totaal andere. Hij is de eeuwige. Ik ben een klein mens. Hij is de allerhoogste. Ik ben een klein manneke. Maar toch wil hij ons bij zich nemen. En zijn regels van liefde die ik niet begrijp altijd. Sterker nog, waar ik maar heel weinig van begrijp. Daar wil ik toch bij zijn. Daar wil ik naar luisteren. Want zijn woorden zijn liefde. Zijn levensregels zijn liefde. Die komen voort uit liefde, want die willen mij opbouwen. Die willen tegen mij zeggen, ik wil dat jij tot volle bloei komt. Doe wat ik je zeg. En je zult liefde zijn en lief hebben. En zelfs bereid zijn om daarvoor te offeren. Als je mij navolgt. Dan deze, de laatste. 1 Korintiërs 13. De liefde is geduldig en vol goedheid. 1 Korintiërs 13, vers 4. Dat is wat ze is. En dan gaat ook Paulus, die gaat benoemen datgene wat het niet is. 1 Korintiërs 13. De liefde kent geen afgunst. Geen ijdel vertoon. Geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof. Ze is niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Dat is ze allemaal niet. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. En dat is ze dan weer wel. En dit is hoe ze is en wat ze doet. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Als ik dat voor mezelf mag invullen, Gert is geduldig. En Gert is vol goedheid. Gert kent geen afgunst, geen ijdel eer vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Hij is niet grof en niet zelfzuchtig, ik word steeds kleiner. Maar ik heb wel een weg te gaan. En ik heb een weg te gaan die ik met liefde ga. Waarom? Omdat die liefde van God aantrekkelijk is. Als een magneet. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. En in alles volhardt ze. Trainen. Heer, zeg ik, keer ons binnenste buiten. Keer ons binnenste buiten. En volgens mij is dit liefde. Ik zal datgene doen, en dat is volgens mij vooral een keus, wat binnen mijn mogelijkheden hoort, om ervoor te zorgen dat het jou goed gaat en dat jij tot volle bloei komt. God is liefde. En zo mogen wij ook elkaar lief hebben. Wees gezegend.